Goedemorgen. Ik wil verder gaan met het gedeelte uit Richters of Rechters. En dat is Rechters of Richters 6. En voor we dat gaan doen, wil ik een zegen vragen over Gods woord. Vader, we danken u dat we hier mogen zijn. U maakt ons één, hebben we gezongen. Heer, we hebben u nodig. We hebben u nodig om uw woord te verstaan, om elkaar te verstaan. Want het komt voort uit uw woord en uit uw Heilige Geest. We willen leiding geven, Heer Jezus, geleid door de Heilige Geest. We willen spreken, muziek maken, geleid door de Heilige Geest. En samen met elkaar, zoals we hier zijn, u eren en u dienen. Wilt u nu dingen teruggeven, Heer, die we mee mogen nemen in ons hart, in ons persoonlijk leven, in het leven met elkaar, in het leven buiten deze muren van de gemeente. Heer, zegen ons dat we een zegen mogen zijn. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Wij gaan kijken naar een stukje, eventjes terugkijkend heel snel. Ik ga ze niet allemaal meer doornemen, maar wij hebben drie dingen al behandeld. En dat is deze. Moet ik ook eventjes mijn papiertje erbij pakken. Dat is Othniël de Verlosser. De bedoeling is om niet alle richters te behandelen, maar een aantal richters. Wel de grootste, want je hebt ook een richter met één of twee tekst. Die laat ik dan liggen. Maar Othniël was de eerste richter en die zette eigenlijk alles heel hoog neer. Niets wordt er van hem verteld wat fout van hem was. En naarmate je steeds verder gaat in het boek Richteren, dan kom je steeds meer richters tegen die ook gebreken hebben. We hebben gekeken naar de beproeving, de ongehoorzaamheid en de verlossing. Het tweede deel was Ehud en het tweesnijdend zwaard. Daar zagen we weer iets terugkomen wat we elke keer zien terugkomen. Dat is overheersing van de vijand. Op het moment dat Israël God niet volgt, op het moment dat Israël zijn eigen wegen gaat, dan zegt God van oké, maar dan krijg je problemen. En dat heeft hij ook allemaal verteld. Volg mij en ik zal je de zegen geven. En dan zagen we een tweesnijdend zwaard van Ehud die de vijand doodde. We hebben gekeken toen naar het woord. Toen hebben we een aantal richters overgeslagen. Toen kwamen we bij verleden keer bij de roeping van Gideon. En dit was een richter die bijna een beetje het gelijk is als Mozes. We gaan er niet helemaal op in. Maar je ziet een beetje hoe die opgeroepen is en hoe zijn roeping tot stand kwam. Kon je hem vergelijken met Mozes. Mozes was echt overtuigd, niet helemaal natuurlijk, want hij denkt, ben ik het wel eigenlijk die het volk kan redden? En bij Gideon ziet het ook een beetje, hij twijfelt, hij brengt dingen bij God neer. En hij vraagt God ook om bevestiging. De vorige keer hebben we gekeken naar onderdrukking, weer die onderdrukking, ongehoorzaamheid en de roeping. En wat gebeurde er van vorige keer, want het is even belangrijk, omdat ik daarbij inhaakt. Dat was dat het volk, de Midianieten en de Ammonieten, die kwamen het volk, of de Hebreërs, kwamen ze overvallen. En alles roofden ze weg. Dus de setting van de vorige keer was dit. Oh, ik druk per ongeluk op het knopje. Zo, dat gaat hard. Ik heb hem vastgehouden. De setting van de vorige keer was dit. Gideon, die is daar gewoon zijn spullen. Ja, dan ben ik even van de draad kwijt. Even kijken. De setting was dit. De vijand was over Israël gekomen. Waarom? Omdat zij niet deden wat de Heere wilde. En zie je iets heel belangrijks. Al het voedsel wordt geroofd. Op het moment dat de vrucht van het land omhoog komt, komen de Midianieten en de Ammonieten naar binnen en roven alles weg. Dat is de setting waar we dadelijk verder in gaan lezen. Gideon houdt spullen achter en zit in de wijnpers. 'S Nachts, in het diepst geheim, is hij die dingen aan het bereiden. Of is hij bezig met de vruchten. Hij heeft ze achtergehouden. Er komt een engel en die zegt tegen hem, jij dapper held. Tot zover hadden we toen verleden keer gezien. Hij werd dus zwaar geroepen door God zelf. En nu lezen we verder, en dat staat al op de beamer, nu wel. Goed, wij richten 6 vers 25. Klein stukje nog terug van de vorige keer. Richter 6, rechters, ik lees uit de NBV, 6 vers 25. Diezelfde nacht zei de Heer tegen Gideon, neem de stier van je vader, dat prachtbeest dat nu al 7 jaar gespaard is. Sloop het altaar dat je vader voor Baal heeft opgericht en hak de asjepaal die ernaast staat om. Hier waren we gestopt de vorige keer en lees je verder. Het stukje wat ik er net zei van dat hij in de nacht die engel zag, is dit. En dat komt bij 18. En dit is het overlappende gedeelte. Gaat u vooral niet, ik wil u iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de Heer. Ik blijf hier totdat je terugkomt. Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbok klaar en bakte ongedezen brood van een effa tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom. Bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem, leg het vlees in de broden hier op het rotsblok en giet het kookvocht erover uit. Toen raakte de engel van de Heere met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de Heer verdwenen. Toen begreep Gideon dat het een engel van de Heer was geweest en hij riep uit, nee Heer, nee mijn God, ik heb oog in oog gestaan met een engel van de Heer. Maar de Heer stelde hem gerust, je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven. Gideon bouwde op die plek een altaar voor de Heer en noemde het de Heer geeft rust. Tot op de dag van vandaag staat het altaar op het land van de afstammelingen van Ebiezer in Ofra. Dat hebben we vorige keer gelezen. Diezelfde nacht zei de Heer tegen Gideon, neem de stier van je vader, dat prachtbeest dat nu al 7 jaar gespaard is. Sloop het altaar dat je vader voor Baal heeft opgericht en hak de asherpaal die ernaast staat om. Bouw voor de Heer, je God, een altaar op de hoogste punt van het ommuurde terrein, zoals het hoort. Maar met het hout van de omgehakte asherpaal een vuur om de stier te offeren. Gideon nam 10 van zijn knechten mee en deed wat de Heer hem had opgedragen. Uit vrees voor zijn familie en stadsgenoten durfde hij het niet overdag te doen. Daarom deed hij het 's nachts. De volgende ochtend zagen de inwoners van de stad dat het altaar van Baal was afgebroken en dat de Asherah-paal ernaast was omgehakt. Ze zagen ook dat de stier was geofferd en wel op een nieuw altaar. Ze vroegen zich af wie dat gedaan kon hebben en na enig onderzoek kwamen ze erachter dat Gideon, de zoon van Joas, de schuldige was. Toen eisten ze van Joas, lever uw zoon aan ons uit. Hij moet sterven, want hij heeft het altaar van Baal gesloopt en de Asherah-paal omgehakt. Maar Joas zei tegen de mensen die bij zijn huis te hoop waren gelopen, u wilt het voor de Baal opnemen? U wilt hem te hulp komen? Wie het voor de Baal opneemt, zal nog voor de ochtend sterven. Als Baal een god is, zal hij wel voor zichzelf opkomen wanneer iemand zijn altaar heeft gesloopt. En hij gaf Gideon de naam Jerubbaal. Jerubbaal. En zei, laat Baal het maar tegen hem opnemen, omdat hij zijn altaar heeft gesloopt. Weer sloten de Midianieten, de Amalekieten en andere woestijnvolken uit het oosten zich aaneen. Ze staken de Jordaan over en sloegen hun tent op in de vallei van Jezreel. Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. Hij blies op de ramshoorn om de afstammelingen van Ebiezer onder de wapenen te roepen. En zond boden naar het gebied van Manasse om daar iedereen op te roepen. Hij stuurde ook boden naar de stammen Asar, Zebulon en Naftali. En ook die voegden zich bij hen. Tot zover. Wij kijken naar 3 dingen vanmorgen. En dat is het altaar, de opdracht en de vervulling. De eerste wat we zien, en eigenlijk wel het hele, een heel belangrijk iets. Ik wissel even van Bijbel. Want ik werk zelf altijd uit de Nieuwe Statenvertaling en dat vind ik een stuk prettiger. Maar dat leest nooit zo prettig. Het eerste wat we hier zien, is dat op het moment dat Gideon geroepen wordt, dat hij bang is omdat hij God gezien heeft. Hij zegt, ik heb God gezien. En dan wordt er gezegd, vrees niet. Dat hele situatie hebben we vorige keer kort naar gekeken. Maar wat doet Gideon helemaal uit zichzelf? Hij bouwt een altaar voor God. Hij bouwt een altaar voor God. En het woord wat daar gebruikt wordt is Jehovah Shalom. Een altaar van een bidding. Een altaar omdat God rust geeft. Jehovah Shalom. Het is gebruikelijk in het Oude Testament dat altaren namen krijgen. Dat zie je wel meer. Gaan we niet verder op in. Maar dit woord is wel heel belangrijk. Hij zegt, God geeft vrede. En er was helemaal geen vrede. De vijand lag in het land. Als we de Efezebrief erbij nemen, als je die eigenlijk moet je een beetje naast Richteren leggen. Wij, alle geestelijke gaven, Christus heeft bewerkt voor ons. Wij zijn in Christus, in hem, in hem. Keer op keer zegt de Efezebrief dat. Paulus benadrukt dat. Je bent in hem, je moet op zijn evangelie blijven staan. Niet op dat van iemand anders, niet zijn evangelie van wat het woord zegt. Houd stand, houd stand, houd stand, zegt hij 3 keer. Bij de wapenrusting zegt hij dat. En wat zie je dan? Eigenlijk is het hetzelfde. Zij zaten daar in het gebied wat God zegt van dit krijg je van mij. Ik zal je zegen op zegen op zegen geven. Als je mij volgt. En ze doen het niet. En wat gebeurt er dan? Allemaal ellende. De vijand komt over hen. Zo erg dat ze in de spelonken trokken terug in de grotten. Ze gingen helemaal weg. Ze vluchten. Zo moet een christelijk leven niet zijn. En hier zie je dat Gideon eigenlijk aan het terugpakken is, aan het terugclaimen. Hij hield al heel veel achter, dat hij het niet gaf aan de vijand, en hij bouwt een altaar voor God. Jehovah Shalom. Het woord Shalom komt ongeveer 350 keer voor in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament 100 keer. De betekening is niet beperkt tot de afwezigheid van strijd. Wij denken dan altijd vrede, dat is niet zo. Het is niet beperkt tot de afwezigheid van strijd. Dus dat we denken, als die strijd maar weg is, dan is het shalom. Gaat veel verder. Het beschrijft een algemeen welbevinden of een leven in harmonie met de ander. Dat is Jehovah shalom. Maar let op, het is Jehovah shalom. En wij zoeken vaak de shalom bij andere dingen. Wij zoeken de shalom vaak in onze eigen kracht. Gideon zegt op dit moment, in een land wat helemaal bezet is door de vijand, met dat klein beetje vruchten die hij geofferd heeft aan God. Want daar maakte hij die maaltijd van, hè? En dat werd aangenaam gezien voor God. En de engel was weg. En op dat moment zegt hij, maar Jehovah is mijn shalom. In de grootste ellende, ik wou een woord gebruiken die ik in de klas gebruik, maar dat ga ik hier niet gebruiken. Maar in de grootste ellende waar hij zit, zegt hij Jehovah shalom. En niet een andere naam ervoor. En geen positie ervoor. En geen materialisme ervoor. En geen eigendunk ervoor. En geen trots ervoor. Niks. Jehovah shalom. Hij richt zich in de diepste duisternis op God zelf. De basisgedachte van shalom is volledigheid. En dat komt neer dat je leeft in harmonie met je omgeving. Gezondheid. Zonder zorgen over je bestaan. In vrede en veiligheid. Niet getroffen door tegenspoed of rampen van welke aard ook. En dat brengt de kern. Dat is alleen te vinden bij God zelf. Jehovah shalom. En ik kwam tot de conclusie, dat denk ik, ik zoek wel heel vaak mijn shalom. En al die rijtjes wat ik daarnet opgezegd heb. Dat je denkt van, ik zoek het in materialisten. Materialisme. In misschien, weet ik veel, vul maar iets in. Maar dat je bij het puntje bij paaltje komt, dat er een moment komt dat je zegt, daar ligt het helemaal niet aan. Jehovah shalom. Ik maak een altaar voor de Heer en ik leg alles daar neer. En let op, dit doet hij helemaal in zichzelf. Niemand is erbij betrokken. Hij is zelf met God bezig. En dan gebeurt er iets bijzonders. Wij mogen het shalom doortrekken naar Christus zelf. Sterker, wij moeten het doortrekken naar Christus zelf. Want wat gebeurt er? Hij offert een geitenbokje. In Leviticus 4... is het geitenbokje het offer voor de zondoffer. Hoofdstuk van de grote verzoendag, dat is het hart van de Torah, Leviticus 16, spreekt over het verzoenoffer van Christus. Daar wordt gesproken over het bokje, staat precies exact in het hart van de Torah. In het midden, al die wetten, Leviticus 16, de grote verzoendag, slaat allemaal op Christus. En hier zie je een geitenbokje, terwijl we die zeggen, ik kom mijn zonde brengen. Ongezuurde broden. Fijn even meel, spijsoffer komt hij brengen. Alles wat hij had, dat wat hij achtergehouden heeft. Het beeld van het leven van de Heer Jezus, wat aangenaamd is voor God, heeft die betekenis erin. Daar gaan we niet verder op in. Het beeld van het geitenbokje is het oordeel van de zonde dat Christus als bokje, als lammetje gedragen heeft. En op de rots, beeld van Christus. 1 Korinthe 10 vers 1 tot 4 zegt dat. Zij dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Dit hele gebied, Jehovah shalom, hebben wij alleen door het werk van de Heer Jezus Christus. We kunnen naar elkaar kijken. We kunnen een hoop vinden. We kunnen een hoop vinden van elkaar wat fout gaat. Christus geeft de vrede. En als we daarvan uit vertrekken, kan je met elkaar, moet je met elkaar verder trekken. Want hij zei ook niet in Israël, die daarheen, die daarheen, die daarheen. Met dit groepje ga ik verder. Aan het eind van een stuk wat ik gelezen heb, blies hij op de horen en verzamelde heel Israël zich weer. Waarom? Om de strijd aan te gaan. Om het gevecht aan te gaan. Omdat ze bekrachtigd werden door God zelf. God gaf zijn zoon die vrede bracht in eeuwigheid. Jesaja 9 vers 6. Paulus spreekt in dit verband over het evangelie van het vrede in Efeze 6 vers 15. Daar waar de wapenrusting staat. Daar zegt hij de vrede van het evangelie. Filippenzen, de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Maar weet u wat ik er net al gezegd heb? Vaak doen we het in eigen kracht. En ik moet echt, dat lied gaat de laatste weken heel erg door mijn hoofd. Je hoort in mijn gebed terug als je me een beetje kent. En dat is namelijk dit. It's only Jesus. Casting Crowns heeft een nieuwe cd. Ik krijg er geen geld van, dus als je dat denkt. Maar ik dacht van, ik ga eens kijken op internet. Ik zoek het gewoon eventjes op. Kijken of ze een nieuwe cd hadden. En toen kwam ik dat tegen. En dat sprak mij aan. Dat mag je helemaal loslaten, maar het sprak mij aan. Denk ik, in hoeverre draait het nou om Jezus? In hoeverre ben ik bezig, ik wil heel graag een huis aan een nieuwe waterweg. Dat is echt mijn droom, serieus. Als ik de afgelopen maanden terugkijk hoe ik er gewoon mee bezig was, dan denk ik van, dat is bizar man. Ik vergeet gewoon hoe ik gezegend ben op dit moment. Ik kijk naar dat wat ik niet heb. Ik kom in mijn huis en ik denk aan het water in de Maas. Dat kan je stom vinden, maar zo werkt het. En ik realiseerde me toen, denk only Jesus. Het gaat niet om mijn legacy, om mijn achtergrond, om mijn weet ik het. Het gaat niet om mijn materialisme. Ik heb een fantastisch huis trouwens, hè? Lijkt me goed, ik heb niks te klagen. Maar dat zijn van die kleine dingen die ik tegenkwam. Het gaat inderdaad alleen om Jezus. En weet je waarom dat ook is? Dat is punt 2. De opdracht die Gideon hierna krijgt is dit. Je leest dat in vers 25. Breek het altaar van Baal af. Hij bouwt een altaar voor de Heer in een situatie waar alles slecht was. En wat zegt God? Ik zie jouw offer. Ik had het aanvaard al, dat zag je bij die engel. En hij zegt, ik ben bang, vrees niet. En wat zie je? Hij bouwt een altaar, Jehovah Shalom. Het ligt niet in alles. Ik moet me richten op hem. En wat zegt hij dan? Breek het altaar van Baal af. En misschien was dat nieuwbouwhuis misschien wel een beetje een baal van mij. Ik zeg er wel bij, als ik de mogelijkheid heb om een huis te kopen, koop ik hem gewoon langs de waterweg. Je moet me goed begrijpen. Het gaat erom in hoeverre zet je je focus erop. Ooit hebben dit eens iemand tegen mij gezegd. Ik wilde heel graag spreken. En dat was op het schip. Niet voorbereid, komt gewoon op. Toen zei ik, ging ik naar hem toe, Pieter Maiden was dat. Zegt Pieter Maiden, ik wil graag spreken. Hij zegt, dat is een mooi iets. Ben je bereid het te verliezen? Daar kwam ik niet voor. Hij zei, maar ben je bereid om het te verliezen? Gewoon. En dat heb ik zo bezig gehouden. Dan denk ik, waarom wil ik eigenlijk spreken? En dan kom je bij je diepste motieven. Niet zelf, hè? Want ik ken mijn hart niet. God kent het hart. Dat zegt de psalmist ook. En dan komt er een moment dat je je altaar bouwt en dan zeg je, Heer, hier heeft u mijn Baal. Hier heeft u mijn verlangen, materialisme, trots of wat het ook is. Baal betekent Heer. Hij zorgde in die tijd voor de regen. Geeft vruchtbaarheid aan het gewas. Maar hij is ook de krijgsgod die allerlei chaosmachten bestrijdt. Zoals de zee en de dood. Dat was de Baal die naar binnen gebracht werd door de vijanden. Dat was ook de reden waarom de vijand binnenkwam. Want nu lijkt het net of God zegt, als je mij maar volgt, dan komt het goed. Dat is ook zo. Want dat is zijn goed, zijn hart. En dan lijkt het net van, ja, je volgt me niet, dan krijg je de vijanden. Die halen ze zelf binnen. Die halen ze door de afgoden binnen. Dan krijg je wie je wil dienen. Je kan maar één Heer dienen. Er zijn geen twee goden. Ja, die zijn er wel. Maar hier wordt Gideon gezegd, breek het af. Richteren 10 zegt dit. De Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. Dienden de Baals en de Ashtartes. De goden van Syrië, de goden van Sidon, de goden van Moab, de goden van de Ammonieten en de goden van de Filistijnen. Ze verlieten de Heer en dienden hem niet. Zij haalden de goden en de machthebbers zelf naar binnen. En op het moment dat je terugkeert bij God en je zegt van ik bouw een altaar voor u. Wat doet God dan? Breek het altaar van Baal af. En waarom neem ik nou het huis voor mezelf als voorbeeld? Omdat er hier staat, hak de Asherah-palen om en gebruik dat als brandhout. Dat vond ik zo treffend. Want we zouden kunnen zeggen, weet je wat, neem mijn dingen, doe ik in een kastje. Kijk er even niet naar, u bent Heer. Nee, stook het op. Ik heb een houtkachel. Geloof me jongens, daar gaat een hoop hout in. Echt waar, kilo's gaan erin, er blijft niks van over. Ben je bereid om het bij de Heer te brengen? Jehovah Shalom. Maar dan verwacht hij wel iets. Hij is niet een Heer die zegt van, we luisteren, oké, ik ben God, of we hebben er nog geen naast, dan geef ik die alle ruimte. Kies je voor mij, dan is er geen ruimte voor een andere Heer. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan die ene en de ander verachten. Een slaaf is geen meester over zijn eigen leven, zegt Lucas. Hij is bezit van een ander en kan daarom niet tegelijkertijd twee heren dienen. De vraag is, welk altaar moeten wij afbreken, verbrijzelen, verpulveren, verbranden? Daarna zegt God nog iets, dat is de eerste opdracht. Bizar, hij heeft net een altaar gebouwd. Wat zegt God? Bouw voor mij een altaar. Ik zou bijna gedacht zijn als Gideon, nou volgens mij staat er net één hier, toch? Of maar het verschil is dit. Gideon doet het uit zichzelf, die brengt een lofoffer, een aanbiddingsoffer naar God. Maar nu zeg, nu bouw je een altaar voor mij. En let op waar het altaar komt te staan. Bouw daarna voor de Heer uw God een altaar op de top van deze vesting. Op een geschikte plaats neem dan twee jonge stieren en breng een brandoffer met hout van de gewijde paal die u om zult hakken. Er moet iets in de plaats komen. Jehovah, shalom, absoluut. Maar God geeft hier wel een duidelijk beeld aan dat er bepaalde dingen moeten gebeuren. En weet je wat het voordeel van mij is, in dit geval? Je weet het, ik werk gewoon richter erdoor, dus dit komt vandaag. Ik weet ook niet waarom, dus behandel ik het vandaag. Maar ik ging wel vandaag nadenken, hoe zit het bij mezelf? Hoe kan ik weer die vrede die tegen ons gezegd wordt? Wat, vrees niet, zei hij. Dat wordt gezegd. Waarom vrees ik? Waarom ben ik angstig? Waarom ben ik bang? En als je dan doorgaat, we brengen zijn aanbidding. En dan denk ik, maar als je daar stopt, dan gaat God pas werken. Die zegt, oké, je hebt mijn aanbidding gebracht. Breek de Baal af. Breek je Asherah-paal af. Jij gebruik het als brandhout. Ik ben God. Je aanbidt me toch? Kunnen de liederen allemaal weer omgaan? Ik ben degene die eenheid gaf. Ik ben degene die de gemeente bouwt. Vul alles maar in. Maar dit is een weg die we moeten gaan. En wat zie je daarna? Heb je het gedaan? Bouw een altaar voor mij. Op het hoogste punt. Iedereen mag het zien. Iedereen. En wat doet hij dan? Hij is bang voor de mensen om hem heen. En hij doet het in een nacht. Ik kan het me goed voorstellen. Ik zou denk ik ook niet zomaar op de dag gewoon dat hij de dingen gemold hebben. Wat zouden de mensen zeggen? Maar hij doet het wel. Je ziet dat hier een aantal dingen gebeuren. Het is een opdracht. Bouw daarna voor de Heer uw God een altaar. Als getuigenis. Op de top van de vesting. En dan vind je twee stieren. Toen dacht ik eigenlijk, waarom hebben ze twee stieren? Terwijl alles geroofd werd uit het land. We hebben de vorige keer gelezen, hè? Er werd heel veel geroofd. Er werden ook lammetjes en al die dingen geroofd. En eten en weet ik het allemaal. Ook de lammetjes, de bokjes. Dus offeren kon bijna niet. Als je later doorleest, dan zie je dat de vader van Gideon tegen de bevolking zegt, als iemand ingrijpt, dan wordt hij gedood. Waarschijnlijk was de vader van Gideon, had een gezaghebbende positie daar. Anders had hij dat nooit kunnen zeggen. Dan hadden ze wel gezegd van, we halen Gideon wel uit je huis. Ze luisterden naar hem. Dus misschien had hij daardoor ook twee stieren dat hij mocht houden. We weten het niet. Wat wel zo is, dat een stier een symbool is van de aanwezigheid van God. Het spreekt van kracht. We vinden dat in de Salomo's tempel 12 stierenfiguren in groepjes van 3 verschillende richtingen stonden opgesteld bij de gegoten zee in de tempel. In het visioen van Ezechiël 4 levende wezens die Yahweh vergezellen en een gezicht als van een stier. In een visioen van Johannes is een van de 4 levende schepsels rondom de troon van God een jonge stier. Elke keer in de aanwezigheid van God zie je de stier, kracht. En hier wordt gezegd, offer twee stieren. Maar wat nog veel belangrijker is dit. Leviticus 4. Als de gezalfde priester zo'n misstap begaat en schuld op het hele volk laat, moet hij als reinigingsoffer een stier zonder enig gebrek aan de Heer aanbieden. De tweede reden waarom een stier aangeboden moet worden is dit. Als de gehele gemeenschap zonder het te beseffen zondigt tegen een van de geboden van de Heer en onopzettelijk schuld op zich laat, Door iets te doen dat niet toegestaan is, moet het volk, zodra het beseft wat het misgedaan heeft, een stier aanbieden als rijdingsoffer. Het volk kunde zonde doen zonder dat ze door had. Er kunnen fouten gemaakt worden in het volk zonder dat ze door hadden. De stier nam de plaats in. En weet je wat er gebeurt met die stier? Die stier die wordt geofferd en het bloed wordt dan gebracht in de tempel. De gezalfde priester gaat vervolgens met een deel van het bloed van de stier de ontmoetingstent binnen, de tabernakel. Hij moet met zijn vinger in het bloed dopen en ten overstaan van de Heer in de richting van het voorhangsel. Dus voor het voorhangsel, zo dicht mogelijk bij God. Dit is ons offer. Wij krijgen vergeving. Jehovah Shalom. Er wordt iets geofferd, het kostbaarste wat ze hadden. De stier. En de stier zien we dus ook terug in de offerande die daar gebeurt. Wat gebeurt hier en wat wordt hiermee gezegd? Het volk was schuldig. En hij offert een stier, zodat het volk weer vrij kan zijn. Hij heeft een positie gekregen en gebruikt dat ook. De Hebreeuwen zegt dit, dat wij niet een stier hebben, maar Christus is, die voorbij het voorhangsel gaat, in het heilige der heiligen. Nu wij een hooggeplaatste priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Onze toevlucht is het vasthouden aan deze hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een trouwbaar en zeker anker voor onze ziel. En gaat ons voorbij het voorhangsel. Wij weten dat die stier in de zou gezegd hebben, Christus die gestorven is, terug naar het volbrachte lam, alles heeft weggehaald. Als wij bij Jehovah Shalom komen, dan weten we, er ligt een anker, en dat spreekt mij vraag goed aan in verband met schepen, dat anker loopt door de tempel, en dan zie ik me zo liggen, dan loop je door het zand, maar dan ligt er een anker. Dan denk ik, waar gaat de anker heen, man? Die gaat gewoon achter het voorhangsel, daar waar God zit, waar niemand mag komen. 1 keer per jaar op de grote verzoendag. Maar wij weten, daar ligt mijn anker. En ik mag het gewoon volgen door die omheining naar het heilige der heiligen bij God. Wij hebben vrije toegang. En weet je wat zo bijzonder is? Gideon, hij heeft 10 mannen wakker gemaakt. 10. 10 getuigen. De wet. Niemand kan tegen zeggen, ik heb het niet gedaan. Hij heeft echt gezegd, 10 man kunnen echt bevestigen, dit heeft hij gedaan. Christus heeft de wet volledig volbracht. Wij zijn volledig vrij. Je ziet dat ook in Rut, maar dat gaan we niet op in. Hij doet het in de nacht. Zat ik over te denken, hij was bang. Dus hij had het overdag moeten doen. De andere kant is dit, hij deed het in de nacht. Het was een heel proces van hemzelf met die 10 mensen. Voor ons, met onszelf, tussen God en mij. Soms is het goed dat we dingen doen voor onszelf. Maar tegelijkertijd moeten we wel krachtig zijn in de getuigenis. En dan heb ik deze gedaan. The supernatural life. Waar iedereen, of nee, de meeste van ons sceptisch tegen zijn. Te zeggen, ja, er bestaat God wel. Maar hoe supernatuurlijk is ons leven eigenlijk? Dat betekent eigenlijk bovennatuurlijk. We leven een natuurlijk leven waarin allemaal ellende gebeurt. We leven een natuurlijk leven waarin dingen fout gaan. Maar er is een bovennatuurlijk leven. En ik mag hopen en ik mag bidden dat we van daaruit leven. Dat zegt de Colossenzenbrief. Wij richten ons blik omhoog. Dus vanuit dat bovennatuurlijke leven wij. En eigenlijk is het zo, Heer, breng wat boven is naar beneden. Breng wat van boven is naar beneden. Breng wat van boven is naar beneden. En dat we van daaruit kunnen leven. Jehovah Shalom. Dat heeft hij gedaan door Christus. Hij is van boven gekomen, naar de aarde gegaan, alles afgelegd, zijn heerlijkheid voor ons. Dat was het altaar. En dat is ook de vervulling. Boven natuurlijk. En wat zie je dan als dat gebeurt? Vijandschap uit de eigen omgeving. Het hele dorp staat tegen hem op. Ze zijn vasthoudend. 3 verschillende manieren wordt er gezegd. Wie heeft dit gedaan? Toen zij onderzocht hadden, navraag gedaan hadden. Ze wilden echt het naadje van de kous weten. Ze wilden echt weten, wie heeft dit gedaan? En wat gebeurt er? En dan zien we wat er gebeurt. Ebiezer, Joas, zijn vader. Weet je wat Ebiezer betekent? Mijn vader is hulp. Joas, geschonken door de Heer. Als wij naar God gaan, God is mijn hulp en zijn geschenk is Christus. Dan kan je maar 1 ding doen. Dan kan je inderdaad zeggen, It's only about Jesus. Gideons altaar. Jehovah Shalom. Ik weet niet hoe u zit. Maar weet je wat met hem gebeurde? Hij werd vervuld. En mijn gebed is ook dat we dat allemaal mogen ervaren. Er staat in vers 33. Toen bekleedde de geest van de Heere Gideon. En dan ben ik gestopt. Ik ben gestopt met te lezen dat alle stammen vergaan werden. Waarom? Omdat hij blies om een ram. Om een ramshoorn. De ramshoorn spreekt van Christus. Van zijn volbrachte offer. Van dat wat hij gedaan heeft. Dat geeft ons eenheid. Dat brengt ons bij elkaar. Iedereen kwam. Iedereen. De vraag van vanmorgen is dit. En ik ben er echt van overtuigd dat God het rechtstreeks vraagt. Ben je bereid om het te offeren wat je op je eigen hart hebt? Ben je bereid om te offeren? Letterlijk te zeggen, hier heeft u het. Ik krijg me gelijk niet. Ik krijg misschien mijn dingen niet. Bent u bereid om letterlijk te zeggen, Heer, u bent mijn Jehovah Shalom. Amen. Zelfs als het je eigen positie kost, of weet ik veel. Zelfs als je moet zeggen, ik heb fout gemaakt. Dan horen we de ramshoorn en kijken we met z'n allen naar het kruis. Weten wat het gedaan heeft voor mij, voor ieder op zich. Dan zeg je, we sluiten de gelederen en laten de boze geen grip pakken op de gemeente, op Waaglaringen, op Nederland. Want dan komt er weer, dan borrelt het in je hart. Ik weiger dan om te zeggen van, mijn emotie zit hier, maar mijn ziel aanbidt de Heer. We kijken naar het altaar. En ik hoop dat dat meegenomen wordt. En dan ga ik dromen van bovennatuurlijke dingen. Dan ga ik dromen, want Efeze zegt nog steeds, ondanks de fouten die ik maak, ik ben een kind van God. Jij bent gered door het bloed van Christus. Jij hebt de Heilige Geest. En dat geldt voor jullie allemaal als je de Heer Jezus kent. En wat je dan doet, dan kijk je elkaar aan en dan zeg je, we gaan er vandoor. De brokstukken pakken we op en dan gaan we door. Er is één ding te weten dat de geest werkzaam is in je leven. Het is een ander ding. Je daadwerkelijk door de geest te laten gebruiken om overwinning te behalen in dit leven. Laten we een zegen dragen. Vader, ik wil u danken, Heer, voor wie u bent en wat u doet. U bent Jehovah Shalom. En Heer, als ik misschien me mee laat nemen door mijn eigen... Ja, hoe zeg je dat? Karakter of weet ik veel, mijn felheid. Dan vraag ik u hier, Heer, als het niet van u is, vergeving. Maar ik vraag u wel, Heer, wilt u met uw woord tot uw doel komen? U bent Jehovah Shalom. En we verwachten het van u. U riep op in bij Gideon, breek de Baal af. Breek de Asherah-paal af. Heer, u kent ons hart. We breken het af, Heer, en we leggen het als brandhout voor u neer. We bouwen een nieuw altaar op de hoogte van Vlaringen hier. En we proclameren uw naam. Heere God, en we vragen u weer met uw Heilige Geest. Vul ons hart. Vul ons hart met uw Heilige Geest. Romeinen 5 vers 5, als het goed is, zegt dit. De liefde van God is in ons hart uitgestort. Heer, we hebben het zo nodig. Zegen ons. Zegen ons met herstel. Zegen ons, Heer. Dat de vijand zich wegtrekt. Dat de dingen weer in het licht komen. En dat de vruchten van het land geplukt mogen worden, Heer Jezus. En aan u gegeven mogen worden. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.